Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Des Heren vrezen is rein. Zij opende een fontein van heil dat nooit vergaat. Wij zingen het vijfde vers van Psalm 19. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen we het zesde vers van Psalm 19. Psalm 19 vers 6 na de belijdenis van het geloof.
En in die de spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij openen vanmiddag de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het profetenboek van Hosea. We lezen het 10e hoofdstuk. De schriftlezing is Hosea 10.
Israël is een uitgelezen wijnstok. Hij brengt weder vrucht voor zich, maar naar de veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Naar de goedheid zijns lands hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. Hij heeft hun hart verdeeld, nu zullen zij verwoest worden. Hij zal hun altaren doorhouwen, hij zal hun opgerichte beelden verstoren. Want nu zullen zij zeggen, wij hebben geen koning, want wij hebben de Heere niet gevreesd. Wat zou ons dan een koning doen? Zij hebben woorden gesproken, valselijk zwerende in het verbond maken. Daarom zal het oordeel als een vergiftig kruid groenen op de voren der velden. De inwoners van Samaria zullen verschrikt zijn over het kalf van Bet-Aven, want zijn volk zal over hetzelfde treuren, mits schade zijn Gemarim die zich over hetzelfde verheugen, over zijn heerlijkheid, omdat zij van hetzelfde is weggevaren. Ja, datzelfde zal naar Asshur gevoerd worden tot een geschenk voor de koning Jareb. Efraïm zal schaamte behalen en Israël zal beschaamd worden vanwege zijn raadslag. De koning van Samaria is afgehouwen als schuim op het water. En de hoogte van Aven, Israëls zonden, zullen verdelgd worden. Doornen en distelen zullen op hun lieder altaren opkomen, en zij zullen zeggen tot de bergen, bedekt ons, en tot de heuvelen, valt op ons. Sinds de dagen van Gibea hebben hij gezondigd, o Israël, daar zij zijn staande gebleven, in de strijd de Gibea tegen de kinderen der verkeerdheid zal hen niet aangrijpen. Het is in mijn lust dat ik hen zal binden, en volken zullen tegen hen die er verzameld worden, als ik hen binden zal in hun twee voren. Terwijl Efraïm een vaas is, gewend gaarne te dorsten, zo ben ik over de schoonheid van haar hals overgegaan. Ik zal Efraïm bereiden, Juda zal ploegen, Jacob zal voor zich eggen. Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid. Braak u een braakland, terwijl het de tijd is des de Heere te zoeken, totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Gij hebt goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid en de vrucht der leugen gegeten, want gij hebt vertrouwd op uw weg, op de veelheid uw helden. Daarom zal er een groot gedruis ontstaan onder uw volken, en al uw vestigingen zullen verstoord worden, gelijk Salmon Bet Arbel verstoorde ten dagen des krijgs. De moeder werd er verpletterd met de zoon. Alzo heeft Bethel uw lieden gedaan, vanwege de boosheid uw boosheid. Israëls koning is in de dageraad ten eenenmale uitgeroeid. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken, gemeente, nu de Heere in ons gebed en wij vragen hem eerbiedig om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Vanmiddag komt u opnieuw tot ons, Heere, heilige God, die in de hemel woont. U komt tot ons. U wilt ons bezoeken en ons uw woord, uw heilig woord, doen horen. Vanmorgen was dat zo en we hebben om uw zegen en uw nabijheid gebeden. En vanmiddag hebben we niet iets anders nodig, maar precies hetzelfde. En daarom opnieuw buigen we ons voor u, Heere. En daarom is het ook vanmiddag meer dan een vorm. Wanneer we een ogenblik u zoeken in ons gebed en woorden trachten te formuleren en onze gedachten proberen daarop te richten, dat we het erkennen en voor u belijden, Heere, dat het weliswaar een voorrecht is dat ook vanmiddag deze dienst belegd is, dat onze kosteres de deuren geopend heeft en dat deze dienst ook wettig belegd kan zijn, omdat een kerkenraad aanwezig is en dat er een dienaar is die proberen zal om uw woord te verkondigen en omdat de gemeente is opgekomen, allemaal voorrechten. Maar bij het zien van deze voorrechten hoort ook een belijdenis, Heere. Een oprechte belijdenis van zonde en schuld. Dat het niet is op grond van het onze dat we al deze zegeningen en voorrechten ontvangen. En we zoeken in het gebed dat alles onder woorden te brengen en het bij u te brengen, Heere. Maar ook dat kunnen we niet. En als het nou allemaal menselijk blijft vanmiddag, dan kan het nog wel goed zijn. En dan kan het naar de vorm akkoord zijn. En dan kan het zo zijn dat we menen het was goed om hier te zijn, want de schriften gingen open en we hebben het een en ander geleerd uit de Bijbel, uit dat duistere boek van Hosea. En dan gaan we weer naar huis. Maar dan zullen we niet anders naar huis gaan, Heere, dan zoals we gekomen zijn. En misschien nog wel anders. Dan zullen we teleurgesteld vertrekken, want deze dienst heeft dan niet beantwoord aan het doel waartoe ze ook vanmiddag is belegd. En Heere, altijd maar weer opnieuw, telkens weer, moet onze vraag, onze eerbiedige vraag aan u zijn. Heere, wilt u erbij zijn? Wilt u vanmiddag uw geest aan uw woord paren, zodat het vruchtbaar zal zijn? Wilt u zelf meekomen? Wilt u neerdalen? Wilt u, en dat is een groot goed, Heer, als dat eens zou gebeuren, wilt u de hemel scheuren? Zodat u afdaalt tot ons, tot op deze plaats die wij heel nauwkeurig kennen, de meeste van ons althans. Omdat we zondag en zondag hier zijn. Maar dan zal het een ongekende plaats zijn. Dan zal het een gebeuren zijn, Heere, waar we verrukt van worden. Waardoor ons hart opspringt. Ja, bij uw volk en kinderen. En anderen die erachter komen dat ze een verhard hart hebben en in wie leven dat dan een levende zaak wordt, die zullen voor u neerbuigen en die zullen het gaan uitroepen, zoals het in de geschiedenis van uw kerk al zo dikwijls gebeurd is op de Pinksterdag, maar ook ten tijde van de grote opwekkingen, dat mensen tot u gingen roepen omdat er geen rust meer was in hun leven en omdat ze beseften dat alleen bij u rust en vrede te ontvangen was. En het moest wel heel vlug gebeuren, Want ze beseften tegelijkertijd dat ze leefden onder het oordeel. Al die dingen, Heer. We vragen, wilt u het maar doen zoals het u belieft? Wij behoeven het u niet voor te schrijven, ook vanmiddag niet. Hoewel de tekst wel gekozen is. En de prediking van tevoren overdacht is. Want het moet een voorbedacht lied op de harp zijn. Dat is ook de verantwoordelijkheid. En als het goed is, dan heeft de gemeente zich ook voorbereid. Dan is daar ook een zoeken van u geweest. Och Heere, schenk thans uw zegeningen. Och Heere, schenk heil op deze dag en op deze middag. En als we nou mogen aannemen dat dat er allemaal was, Heer, en dat dat er is, dan geeft dat op zichzelf ook helemaal geen recht. En zo komen we maar als rechteloze zondaren, die het ook vanmiddag moeten hebben van genade, Heer. O, laat dat woord gespeld mogen worden, genade. Volkomen genade voor volkomen zondaren. Onverdiende genade voor alles verbeurd hebben de goddeloze mensen. Heer, zo zien we op tot u. Zoals de dienstknecht ziet op de hand van zijn Heer. En de dienstmaagd op de hand van haar vrouw. En niet alleen opdat gij genadig zoudt zijn, maar ook totdat. Een woord dat vanmiddag nog terug zal komen. Totdat gij genadig zult zijn. In dat besef. En in die nood. Ik zal niet stoppen met roepen. Voordat God, die God die er niet toe verplicht is, nochtans, voordat hij mij gehoord heeft, en voordat hij mij uit mijn ellende heeft opgericht, en voordat hij me beweldadigd heeft en zijn Christus mij geopenbaard heeft, voor het eerst of opnieuw. Het zijn wel grote dingen die we van u vragen, heren. Maar we mogen onze vrijmoedigheid ontlenen. Nee, niet op grond van onze vermeende goede gebeden. En niet op grond van onze vermeende goede gestalte. Maar we mogen wijzen op uw eigen woord. Waarin u, o Heere Jezus, het zelf gezegd hebt. Zo eenvoudig. En zo eenduidig. En zo helder. Klopt. En u zal open gedaan worden. Zoekt. En ge zult vinden. Roept. En u zult antwoorden ontvangen. Heren, we vragen het u eerbiedig. Wilt u het vanmiddag doen? Bij de jongens en de meisjes. Die er ook weer zijn en we danken u. En bij alle anderen. Ook zij die met ons meeluisteren. U kent ons allen. Naar de situatie van ons leven. Naar de moeite van ons bestaan wellicht. En naar de plaats van legering van onze ziel. O almachtige God. Zie in uw ontferming op ons neer. En wat van u is. En wat gij zelf tot leven gewekt hebt. En wat u zelf onderhouden zult. Heren, wilt u het ook doen. Door de dienst van deze middag. En als er zijn. Die letten op uw mond. Of er nog een woord gesproken wordt. Passend bij hun situatie. Die opmerken op uw stem. Heren, wilt u dan spreken. En wilt u de hoop. De stille hoop. Niet beschamen. Maar geef anderzijds ook helderheid in het aanwijzen van de dingen die in de lijn van het profetisch getuigenis aangewezen moeten worden. En wilt u zo een rechte weg gaan. En geef dat uw dienaar een rechte voorsnijd met het zwaard van het evangelie. Met de ploegschaar van uw woord. Recht en billijk. Heilig en heerlijk. Tot roem van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. We bidden u voor degene van ons die het moeilijk hebben. Die tobben met zorgen over zichzelf of over anderen, over ouders of over een kind. Heere, u weet het. Wilt u erin voorzien? Almachtige God, gedenk ons nog. We maken ook vanmiddag staat op uw genade. We bidden u voor de kerken. In ons land en daarbuiten. Als ook vandaag het zaad van het evangelie wordt uitgestrooid, Heere, laat het niet te vergeefs gebeuren. Maar laat deze dag een grote in uw koninkrijk mogen zijn. Waarop het blijken mag dat u nog voortgaat. Met het rijk van de antichrist ter neer te werpen. En uw eigen koninkrijk te doen komen tot roem en eer van uw grote naam. We denken voor de moeite en zorgen in deze vreselijke wereld. waar zoveel dingen aan de hand zijn, waar bloed vloeit. Heere, ontferm u. Gedenk ook ons land. Wilt u ons nabij zijn? Gedenk ons kerkelijk leven, Heere, als in deze aanstaande week de klas in Rotterdam vergaderen zal. Als een aantal beslissingen genomen moet worden, wilt u zelf de weg wijzen. En wilt u in onze kerken aanwezig zijn en aanwezig blijven. Tot roem van uw naam. Wees met het gehele kerkelijke leven in ons land. Waar zoveel is, Heere, dat in verwarring is. Wilt u tonen dat u de koning van uw kerk bent. En ga nog voort. Uw gemeente te vergaderen, te beschermen en te onderhouden. Maar laat ook naar de zichtbare zijde toch iets mogen blijken, Heere. Dat u alle touwen in handen hebt. En dat het u niet uit de handen glijdt. Verhoor ons. We bidden u ook voor de eerste vergadering van de jeugdvereniging aan het eind van deze middag, na deze dienst. En vanavond wilt u met onze jonge mensen zijn en met het verenigingsleven. Wilt u zijn met hen die leiding geven en met de jongelui die zich willen schikken onder het zoeken van datgene wat in uw woord ook voor hen beschreven staat. En laat ook al dit werk door u gezegend mogen zijn en in de kracht van u gedaan mogen worden. Heere, gedenk ons zo, naar de trouw van uw verbond, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu gemeente Psalm 89, vers 13 en vers 14. Psalm 89, het 13e en het 14e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. En ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Het 13e en het 14e vers van Psalm 89. De eerste collecte nu zo dadelijk is voor de eredienst. De tweede voor de renovatie van de kerk. En de derde collecte na de preek is traditioneel voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking in het u gelezen gedeelte, Hosea 10, en daarvan vers 12. Hosea 10, het 12e vers. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Zaait tot gerechtigheid. Maait tot weldadigheid. Braakt u een braakland. Dewijl het tijd is de Heere te zoeken. Totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Tot zover. Geliefde gemeente, het is 14 dagen geleden dat we klaargekomen zijn met de behandeling van onze Dordtse leerregels. Vanaf april vorig jaar is het ons gegeven om in 35 leerdiensten samen te luisteren naar dit belijdenisgeschrift, dat enerzijds het jongste van de kerk der reformatie in Nederland is, maar waarvan we misschien wel mogen zeggen dat het tegelijkertijd het rijpste en het meest bevindelijke belijdenisgeschrift van de kerken van Nederland is. De leerregels van Dordt, enkele eeuwen geleden opgesteld door een grote internationale synode, die door middel van deze leeruitspraken een tegenwicht heeft willen bieden tegen allerlei van de schrift en van de andere toen al aangenomen belijdenisgeschriften afwijkende regels, afwijkende dwaalleringen. En we hebben geconstateerd, geliefden, dat de antwoorden die de vaderen van Dordt gevonden hebben nog, en ik hoop dat u het met me eens bent, en in toenemende mate met me eens geworden bent, nog even actueel en van nog even groot belang zijn als dat ze toen waren. Want ze zijn rechtstreeks geput uit het hart van de schriften. En ze zijn onder woorden gebracht door mannen die door Gods genade kennis van zaken hadden. Niet alleen dat ze grote theologen waren, lichten aan het theologisch firmament van die dagen, maar ook ingeleid in de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Het was uit de schat der schriften, maar het was tegelijkertijd uit de schat des harten. En ik hoop en ik wens, en het is mijn gebed, dat het gericht is geweest tot uw eigen hart en dat u er iets van verstaan hebt van wat door middel van dit geweldig diepe geschrift aan onze kerken is overgeleverd. Want, gemeente, niet alleen hebben de leerregels van Dordt betekenis voor de bewaring van de leer, maar ook betreffen ze een boodschap voor ons eigen hart en voor ons eigen staan voor Gods aangezicht. De leer der schriften die ons spreekt over de heilige en de almachtige God. God die van eeuwigheid zich een volk verkoren heeft. De heilige God die in eenzijdige ontferming een raadsplan heeft uitgedacht om het verloren menselijk geslacht te behouden. En dat met behoud van recht. De leer aangaande Christus die in deze wereld gekomen is. Wiens bloed van alle zonden reinigt. En wiens bloed genoegzaam is voor de verlossing van al is het de allergrootste zondaar. En de leer van de Heilige Geest die het uit Christus neemt en die het aan zondaren verkondigt. En gemeente, nu zullen we binnen enkele weken een begin maken met het opnieuw luisteren naar dat andere belijdenisgeschrift, de Heidelbergse Catechismus. Dat geschrift dat ons, en dat weet ik wel van u, dat ons vertrouwd is en dat ook wel geliefd is. En ik heb het alles gehoord en dat was goed, dat u er bij al het goede dat uit de Dordtse leerregels geput mocht worden toch eigenlijk ook weer naar uitzag om uit de Heidelbergse Catechismus te mogen horen wat tot de zaligheid dienend is. Ik dacht het goed vanavond om vanavond, gemeente, eens een tussenbalans op te maken. Zo op dit moment, tussen het ene en het andere. Om eens te zien wat het zo mogelijk heeft opgeleverd En om tegelijkertijd ons af te vragen, wat een hernieuwde bezinning op de inhoud van onze catechismus ons wellicht leren kan. En hoogst nodig ons leren moet. Want, ik stel die vraag niet elke zondag, gemeente. Maar zo op dit ogenblik wil ik hem wel stellen. Wie heeft onze prediking geloofd? En u bent me al voor. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Vanuit de rijke stoffen van onze Dordtse leerregels en alle andere stoffen uit de schrift. Voor wie is het tot zaligheid geweest? Wie heeft in de spiegel moeten zien? O God, dit ben ik. Een verloren zondaar die voor u niet bestaan kan. En wie is er vanuit die nood mogen opklimmen tot hem in wie de zaligheid geopenbaard is? Gemeente, aangaande wie het mijn liefste lust is om de schatkamers, om de deuren van zijn schatkamers open te trekken en de zaligheid die aan in hem is u uit te stallen, voor zover ik dat in al mijn schamelheid kan. Maar bedenk dit, gemeente, de prediking uit de schriften, maar ook de prediking uit onze belijdenisgeschriften. Het is, en dat is niet voor het eerst dat ik dat zeg, het is de bediening van de sleutels van het hemelrijk. Geliefde gemeente, het komt erop aan. Het zal onder de prediking moeten gebeuren. Althans, dat is de weg die de Heere doorgaans gaat, dat of... Jawel, dat zal moeten gebeuren. Dat de deur van het koninkrijk der hemelen open gaat. En voor wie gaat die open? En dat lijken hoge woorden, maar het wordt in de diepte verstaan. Voor allen en een ieder. En laat ik het dan maar zo zeggen, die zo arm is, dat hij niet buiten de gewisse beloften van God in Christus blijven kan. En die er ook niet van afblijven kan, die het daaruit hebben moet. En anderzijds, geliefden, dan is de deur dicht gegaan onder de prediking van de Dordtse leerregels. En bij de verharding daarvan zal datzelfde opnieuw gebeuren onder de prediking van de catechismus. Dan is vanwege uw onbekeerlijkheid en vanwege uw onwil om te buigen voor de macht en voor het recht van de Heer, is de deur dicht gegaan. En dan zeggen onze vader, naar welk oordeel? Dat oordeel dat hier geveld wordt, hier in de Jeruzalemkerk. Naar welk oordeel God richten zal voor zijn rechterstoel. We horen vanmiddag, naar aanleiding van Hosea 10 vers 12, over Gods werk op de akker des harten. Gods werk, Gods arbeid op de akker. En dan zijn er drie dingen. Allereerst, de vrucht die verwacht wordt. Een tweede, de akker die bewerkt wordt. Ten derde, de regen die beloofd wordt. Gods arbeid op de akker. Drie gedachten, de vrucht die verwacht wordt, de akker die bewerkt wordt. En de regen die beloofd wordt. Geliefde gemeente, de profeet Hosea leefde in een bijzondere tijd. Het was naar de maatstaven van die tijd en van zijn samenleving, was het een tijd van hoogconjunctuur. Een tijd waarin heel wat verzet werd. Een tijd van weelde en van overvloed. Zoiets als een gouden eeuw voor Israël. Aan het bewind was koning Jerobeam de tweede, niet te verwarren met Jerobeam die de opvolger van Salomo was over het tienstammenrijk. Jerobeam de tweede, onder zijn bewind groeide en bloeide het leven en de cultuur in Israël. En er zou veel positiefs te zeggen zijn over die tijd. Maar nu is het, gemeente, opmerkelijk dat wanneer we het boek Hosea en ook van Hosea's tijdgenoot Jesaja lezen, die overigens zijn profetieën in Juda moest spreken, nu is het opvallend dat wanneer we het profetenboek van Hosea lezen, dat er toch een wat ander beeld ons voor ogen geschetst wordt. O jawel, We lezen over koren en we lezen over most en over olie. Die zijn in overvloed. En we lezen over goud en over zilver. Het is er allemaal en het wordt gewonnen. En de mensen worden rijker en welvarender en het lijkt allemaal goed te gaan. Maar wanneer we Hosea lezen, dan staat dat allemaal wel in een bepaald verband. Namelijk in het kader van zijn boeteprediking. Want als Hosea het over koren en most en olie heeft, en als Hosea het over goud en zilver heeft, dan zegt Hosea, God zal het van u afnemen. Het zal u afgepakt worden. Want de oordelen hangen laag. De gerichten God zijn aanstaande, o volk van Israël, weet u het toch? Als u zich niet bekeert, dan zal het zich ontladen over u. En wat we wel weten, dat merken we ook weer aan de tonen van deze profeet Hosea. Die profetengemeente, dat waren altijd dwarse mensen. Nee, die waren niet populair. Die kregen voor hun boodschap de handen niet op elkaar. Maar ze werden met een nek aangezien. Want als Jeremia werd zelfs in een put gegooid en in de gevangenis. De profeten van Israël, althans de ware profeten, die roeiden altijd tegen de stroom op. En in de stille aangename vijver van het volksbestaan gooiden ze stenen. Het waren feestverstoorders. Het waren mensen die naar de rand van de samenleving verwenst werden of nog erger. En wat ze te zeggen hadden, dat vroegen ze niet aan de mensen. Ze legden niet het oor te luisteren bij de mensen van wat die graag wilden horen dat ze zouden zeggen. Maar ze neigden het oor tot hun God. Om op zijn inspraak te wachten. Ze merkten op de stem Gods. En ze waren trouw. En ze spraken Gods woorden. Ook al gingen ze tegen alles en iedereen in. Wel nu gemeente, zo ook Hosea. Ik wil u er een enkel voorbeeld van geven. Lees bijvoorbeeld het begin van hoofdstuk 4. Dan zegt hij, het hoor des Heeren woord, gij kinderen van Israël. De Heere heeft een twist met de inwoners van het land. En hij geeft de motieven er ook nog bij. Omdat er geen trouw is. Zou dat letterlijk bedoeld zijn? Het kan best. In de gezinnen en in de huwelijken. Omdat er geen weldadigheid is. De armen werden uitgeknepen. Het was een samenleving waarin de armen steeds armer en de rijken steeds rijker werden. En dat spant de kroon. Er is geen kennis van God in het land. Geen waarachtige, hartelijke, bevindelijke kennis van uw God. Maar vloeken en liegen en doodslaan en stelen en overspel doen. Ze breken door en bloedschulden raken aan bloedschulden. Het is een aaneenschakeling van aanklachten. Het zijn vreselijke zonden. Als we het profetenboek van Hosea lezen, gemeente, dan is met name deze zonde die aan de kaak gesteld wordt. De geestelijke hoererij. Het overspel omdat het volk afgoden nahoereert en niet vraagt naar hun eigen God. Die God in zoveel weldaden verricht had. En dan gaat de profeet in naam van de Heere dreigen met het gericht. Vers 6. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is, vers 6 van hoofdstuk 4. Dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen. U denkt wel dat u het volk van God bent. U denkt wel dat u het volk van het verbond bent. Maar u hebt mij verworpen. Ik heb u verworpen. En als u zich niet bekeert en als u niet terugkeert op de weg, dan zal ik komen met mijn oordeel en gericht. Een gemeente, lees het eens met me mee in het slot van het 8e vers uit Hosea 10. We hebben het al gelezen. Wat er dan zal gebeuren. Een apocalyptisch tafereel. Ze zullen zeggen tot de bergen, bedekt ons. En tot de heuvelen, valt op ons. Zo vreselijk zal het eraan toegaan. Ziet u hoe eerlijk de profeet omgaat met het volk? Hij schroomt niet om in alle schrijnendheid en ongetwijfeld met pijn in zijn hart die dingen te zeggen die hij van Gods wegen zeggen moet. En dan valt het ons in hoofdstuk 10 op, gemeente, dat wanneer de profeet dan verder spreekt, dat hij daartoe een bekend beeld gebruikt. Het beeld van de akkerbouw. Leest u met mij mee in het vers dat volgt op onze tekst, vers 13. En dan door middel van dit beeld geeft de profeet aan wat de zonden van het volk zijn. Gij hebt goddeloosheid geploegd. Gij hebt verkeerdheid gemaaid. En gij hebt de vrucht van de leugen gegeten. De profeet zegt, zoals een boer en zoals alle arbeiders op de akker ook in Israël ijverig waren en zich inspanden van de vroege ochtend tot de late avond om die akker te bewerken en om er alles uit te halen wat er maar uit te halen zit, in volle overgave. Zo doet uw zonde. In volle overgave. Heel uw ijver, al uw energie besteedt u daaraan. Zo spant u zich in om in de zonde te leven en voor de zonde te leven. Het beeld van de akkerbouw. Gemeente, het zou kunnen zijn dat u zichzelf erin herkent, dat u moet zeggen, als ik nou eerlijk ben en de spiegel wordt voor mijn leven gehouden, dan zegt het ook wel iets van mij. Gemeente, ik hoop er in de loop van deze preek nog op terug te komen. Maar luistert u zo ook naar het vervolg en vraagt u het zich met mij af. Wat is nou mijn levenselement? Oh, dan kan het zijn, ja, dan kan het zijn dat u voor Gods aangezicht zeggen mag. Heere, zie maar in mijn hart. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open ligt. Daar ligt een ander beginsel, Heere, dat u erin gelegd hebt. En toch ook dan is er reden om onszelf te spiegelen aan deze situatie die de profeet Hosea schetst. Beseft u het al, dat wat de Heere hier doet, dat het ook ons geldt, dat de Heere betuigt dat hij recht heeft op het volk. En zo laat de Heere de klacht horen. Hij liet het horen door middel van Jesaja en Jeremia en hier van Ezeeg van Hosea. Wat is er meer aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom heb ik goede druiven verwacht, maar ik heb stinkende druiven aangetroffen? Wat er voortgebracht wordt, het staat niet in verhouding met mijn bemoeienissen en met mijn zegeningen. En dan toch gebeurt er iets wonderlijks, geliefden, toen in Israël en vanmiddag onder ons. Nu laat de Heere nog weten wat zijn genadige wil is. Hij laat het horen en hij laat het prediken. Hij legt er de klem nog op. Hij legt er nog gewicht op. Want de Heere, hij kan dat volk zomaar niet overgeven aan het verderf. Hoe zou ik u overgeven, zegt de Heere. U bent toch dat volk waaraan ik zoveel bemoeienissen en zoveel zegeningen gegeven heb. En de Heere zegt het door middel van Hosea. O mijn volk Israël, laat het toch anders zijn. Het moet toch anders zijn. En het kan toch anders zijn. En leg dan nu de versen 13 en 12 eens naast elkaar. Gij hebt goddeloosheid geploegd. Gij hebt verkeerdheid gemaaid. En dan vers 12. In plaats daarvan, o mijn volk, zaait u toch gerechtigheid en maait toch weldadigheid. Een hartelijk en een dringend appel tot het volk. Laat er toch in plaats van goddeloosheid gerechtigheid zijn. En laat er toch in plaats van verkeerdheid weldadigheid zijn. In al uw inspanning. In heel de besteding van uw energie en van uw tijd. Laat het toch anders zijn. In plaats van de werken van het vlees, de vruchten van de geest. In plaats van onbekeerlijkheid, boetvaardigheid. In plaats van afkerigheid van mij, het toevallen van mij die de levende God bent. En de Heere zegt het. En hij zegt het vanmiddag, geliefden, ook tot ons. En dan weet ieder van ons wel of dat nou een woord is wat op zijn plaats valt. De Heere zegt, waarom besteed je toch zoveel in je leven aan andere dingen? Heb ik dan geen recht op je? Ben ik dan niet die God die jou het leven gegeven hebt? Ben ik dan niet de Heere die telkens je met mijn woord omringt? Laat ik dan niet telkens de klem en de ernst van mijn woord op je hart gelegd worden? Zoek toch mij. En laten de wegen in je leven de wegen in overeenstemming met mijn wil en mijn wet zijn. Jonge mensen, maar ook ouderen, ik mag het toch wel vragen. Hoe besteden we onze tijd? Dat is een heel eenvoudige vraag. Maar u weet het wel. En hoe besteden we onze energie? En waar wijden we ons hart aan? Wat heeft ons hart? Er kan zoveel zijn waarvan misschien in eerste instantie gezegd moet worden en mag worden. Nou, daar zit op zichzelf helemaal geen kwaad in. Je mag best postzegels sparen. Of wat het ook is. Maar vergooi je kostelijke tijd toch niet aan allerlei dingen die uiteindelijk niets en werkelijk niets opleveren. Ja, zegt u, ja, dat wordt nou wel zo gevraagd en dat wordt nou wel zo gezegd. Maar zet Hosea dan ons niet aan tot allerlei activisme. We zijn toch helemaal niet in staat. Dat kunnen wij toch helemaal niet. Een mens kan toch niet in overeenstemming met de wet van de Heere zijn. Het lijkt wel alsof we remonstrants zijn. Nu zijn we klaar met de Dordtse leerregels. En dan komen er allerlei dingen. Het lijkt wel remonstrants. Laat ik het dan maar zeggen, gemeente, met woorden van Calvijn. Die onverdacht gereformeerd is. En hij zei het ook in ditzelfde verband. Hij zegt, dat doet er nou eens even niet toe. Of je dat nou zelf kunt of niet kunt. Maar de Heere legt zijn claim op je hart. En de Heere zegt, maar ik heb recht op je. De Heere doet van zijn eisen geen afstand. De Heere zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En er staat in de schrift nergens dat de Heere zegt, nou omdat je het niet kunt, laat het daarom maar zitten. Nee, dat zegt de Heere niet. Geliefden, het is nog anders. De Heere, hij ziet uit naar vrucht. De Heere, hij worstelt om uw behoud. De Heere schenkt ook vanmiddag weer zijn woord, opdat u het zou zien en opdat er onrust in uw misschien tot nu toe nog steeds rustige hart zou opklimmen. Ja, en dan ook dat. En dan komen we bij het hart van onze tekst. Want nu wijst de Heere ook de weg aan. Ja, de Heere gaat nog een stap met ons mee. En die laat ons niet in het ongewisse van hoe dat dan moet. Ja, maar gemeente, het is wel een schokkend woord, jazeker. Wel, daar staat er dit. En dat is misschien voor onze jonge mensen een beetje een onduidelijk woord, maar ik zal het wel uitleggen. Er staat, braakt u een braakland. Nou, wat een braakland is, dat weten we wel. Een braakland, dat is een ontgonnen land. Dat is een akker waar alles van afgehaald is wat er niet op hoort. In de profetieën van Jeremia vinden we ditzelfde woord en dan staat er nog iets achter. Braakt u een braakland, Jeremia 4, en zaait niet onder de doornen. Nou, dat is de situatie van ons leven. De akker van ons hart, geliefden, is van nature, jongens en meisjes, dat begrijpen jullie ook wel als ik het zo zeg, is van nature begroeid met allemaal doorns en distels. Dat is ons leven buiten de Heer. En als je er een illustratie van zoekt, lees dan Romeinen 3 maar eens. Waar de apostel het scherp en schrijnend zegt dat er niemand is die de Heere zoekt. En wat er allemaal mis is, al is het maar met je mond gegeven om die tot eer van de Heere te gebruiken. Wat er allemaal niet mis is, hier zegt de profeet, het zijn doorns en distels. En als je er nou wat anders op wil hebben, als je daar nou van overtuigd bent en je hebt dat gaan zien, je bent dat gaan zien. Zou het dan verstandig zijn en zal een goede boer dat doen? Dat hij die doorns en distels laat staan en dat hij daar allerlei goed zaad overheen strooit, tarwe of wat dan ook. Of dat hij er aardappels in poot in een onontgonnen akker. Nee, dat niet. Dat zou dwaas zijn. Braakt u een braakland en zaait niet onder de doornen. Dit zegt de profeet. Ontgin dat land. Ontgin de akker van uw hart. En wat is dat dan? Wel, dan moeten de doorns en de distels verwijderd worden. Dan moet het onkruid worden uitgewiet. Dan moeten de stenen worden opgeruimd. Dan moet de akker worden omgeploegd. Dan moet de ploegschaar erin gemeend. En dan moet hij er diep en zwaar inzakken. Braakt uw lieden een braakland, want pas dan is de akker geschikt voor het goede zaad. Braakt uw lieden een braakland. Begrijpt u het beeld? Wat Hosea bedoelt richting Israël en wat ons geldt, gemeente? dit. Onze akker, de akker van ons leven, gemeente, moet radicaal worden gezuiverd. Al die doorns en distels, ze moeten ervan af. Ze moeten gezuiverd worden, de ploegschaar. En laten we het nou maar concreet maken. Want Hosea, hij predikt het hier. En ik mag het Hosea vanmiddag nastamelen, gemeente. Het moet eruit gepreekt worden. De ploegschaar van het goddelijk woord moet erin. En dat is niet fijn en dat is niet plezierig en dat is echt mijn hobby niet. Maar de schrift zegt het. En de Heere wil het. En hij zegt, jazeker. Hij zegt, zaait u tot gerechtigheid en je zou het misschien zomaar gaan doen. En hij zegt, maait u tot weldadigheid en je krijgt er al verwachting van. Maar de Heere zegt, stop even. Braakt u een braakland. En dat is de prediking van de wet. En die kan ik vanmiddag niet in alle scherpte brengen, althans niet in de volle breedte. Maar u weet het wel. En de klanken van het woord die u kent, geliefden, die klinken mee, of niet? Braakt u lieden een braakland. De ploegschaar van Gods heilige wet moet erin. Opdat alles onderste boven komt. Hebt u wel eens gezien wanneer een boer ploegde? En zeker van dat diepe ploegen, daar is ook nog wel verschil in. Dan die grond die onder lag. Die wordt naar boven gehaald. Het wordt helemaal omgegooid, omgezet. Zo wordt een akker omgezet. Zo wordt een akker gezuiverd. Ja, dan komt er allerlei duisternis aan het licht. En dan komt er van alles openbaar waarvan je zegt, dat weet ik eigenlijk veel liever niet. Maar het is de Heere zelf die zegt, het moet ontmaskerd worden. En niet zomaar zaaien over de doornen heen. En hoe zal het ervan kunnen komen? Geliefde gemeente, niet anders dan dat het woord van de Heere Jezus Christus ons tot een werkelijkheid wordt. Dat woord wat hij tot Nicodemus zei, voorwaar, voorwaar. Indien gij niet wederom geboren wordt, ge kunt het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus, je komt hier met al je wetsbetrachting en met al je kennis en met een buidel vol en je zakken zitten vol en je wil ervan uitdelen. Maar man, het heeft voor God geen enkel bestand en het kan voor hem niet bestaan. Je moet wederom geboren worden. En daarmee spreekt de Heer Jezus het failliet uit over alles wat Nicodemus in die nacht meebracht naar de Heer Jezus. En daarom, gemeente, niet zaaien over de doornen heen, zult u het niet doen. En niet opknappen en pleisteren een muur die op instorten staat. En niet de breuk op het licht stelen. En niet aan de buitenkant opknappen, zodat het alleen voor het gezicht wat lijkt. God geef u, dat hij u en jou eerlijk maakt voor hem. En dat u iets ziet van uzelf, zoals u voor hem bent. Heb ik mezelf daar zomaar voor over? Lieve gemeente, daar heb ik mezelf helemaal niet voor over. Dat wil ik helemaal niet, daar vlucht ik voor weg. Maar God is het. Jawel, God is het zelf die een mens ervoor gewillig maakt. En die er iets van gaat verstaan van wat Kolbrug in een wat onbeholpen gedichtje ooit geschreven heeft. Genees, Heer. Snijd maar diep in het vlees. Want ontferming vindt bij u de wees. Hij die u uit genade schiep, sneed nooit te diep. Nou gemeente, dat is het eerste. God die naar vrucht uitziet, maar die aanwijst in welke weg het komen kan. En nu gaan we verder. Want nu gaat Hosea het concreet maken. Want, en plotseling verlaat hij nu het beeld van de akkerbouw. Hij zegt het nu rechtuit van wat hij van de Heere zeggen moet. Hij zegt, dewijl het tijd is om de Heere te zoeken. Dat is ontdaan aan elk beeld en aan elke franje. Dewijl het tijd is om de Here te zoeken. Allereerst wil ik hierop wijzen, gemeente, dat dat eigenlijk een onbegrijpelijk woord is. Ziet u het wonder ervan in, als u dat nou leest? In het hele verband van de profeet, het profetenwoord van Hosea, en u leest dat, het is tijd om de Here te zoeken, is dat voor u nou ook een wonder? Is het voor u nou wel eens een wonder geworden, wanneer u in de kerk onder de prediking opgeroepen werd om God te zoeken, en u erachter mocht komen dat het nog tijd is om de Here te zoeken? Is het u wel eens op u afgekomen dat u ervan overtuigd raakte, maar ik heb het ernaar gemaakt dat die tijd om is? Want Israël had het eigenlijk wel zo verdorven. Ik heb het toch zojuist gezegd uit dat 8e vers, dat de Heere het in het vooruitzicht stelt. Ze zullen zeggen: tot de bergen bedekt ons en tot de heuvelen valt op ons. De oordelen komen eraan, God komt ten gerichte. En in de uiterste nood roepen ze het uit. Dan hebben we nog liever dat de bergen over ons heen vallen. Zo ligt het. En dan toch, onder die machtige, onder die zware dreiging, toch nog dit woord. Het is tijd om de Here te zoeken. Gemeente, hoe lang is het tijd om de Here te zoeken? Zolang als God het verkondigen doet. Zolang als u er nog onder zit onder die verkondiging. Zolang is het nog tijd om God te zoeken. En daarom is het vanmiddag tijd om God te zoeken. Ja, wat Israël betreft, de profeten, ze waren er nog. Hoe scherp hun boodschap ook was. En hoeveel afkerigheid het ook opriep bij het volk. En hoe dreigend hun boodschap ook was. Maar zolang de profeten er nog waren, zolang riep God ze nog toe om hem te zoeken. Want gemeente, vergist u niet. Ook de prediking van zonde en schuld, ook de prediking van oordeel en gericht, geliefde gemeente, is prediking van het evangelie. Want de Heere roept u toe. Zoek toch een uitweg van onder het oordeel. Vliet toch van de toekomende toorn, want het is aanstaande. Maar dit evangelie wordt u nog verkondigd. Dat de Heere geen lust heeft in uw dood, maar dat hem dat behaagt, dat u leeft en dat u in de weg van de bekering het leven mag ontvangen. De prediking van het oordeel over de zonde, geliefden, het is een afmaning van de zonde, opdat u niet onder het oordeel komt, maar opdat er vrede in uw leven, vrede bij God ontvangen mag worden. Dat gold toen en dat geldt nog. Hoe lang is het tijd om de Here te zoeken? Zolang als hij de prediking van zijn woord nog onder ons laat. En zolang u en jij en ik nog onder die prediking mogen verkeren. Maar ik kan u niet garanderen dat het na deze zondag nog gebeuren zal, geliefden. En daarom, het is tijd. Het is tijd om de Here te zoeken. Tijd. Dat is een heel aangrijpend woord, vindt u dat? Staat u wel eens stil bij wat de tijd is? Wat is nu tijd? De tijd van dit ogenblik is het volgend moment alweer verleden tijd. Dat is tijd. Tijd is als een stroom, een voortgaande stroom. Maar geliefde gemeente, juist daarom. Omdat wij de tijd niet in onze handen kunnen houden. Omdat wij de tijd niet kunnen koesteren. Maar omdat de tijd voortgaat en wij met de tijd. Daarom juist. Omdat de tijd onze levenstijd, onze genadetijd, ons als zand door de vingers glijdt. Daarom juist. Daarom is het nu onze tijd om de Here te zoeken. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart toch niet, maar laat u leiden. De profeet, hij zegt het, terwijl het tijd is om de Here te zoeken. Wees nou eens eerlijk, jongelui en u. Besteed u tijd om de Here te zoeken. Besteed u veel tijd om de Here te zoeken. Besteed u in beginsel alle tijd En in ieder geval de beste tijd om de Heere te zoeken. Oh, u zit er vanmiddag hier in de kerk en u bent het gewend, want ik zie allemaal bekende gezichten bijna. En telkens bent u er. En dat zou gezien inderdaad kunnen worden gemeend als een vorm van de Heere zoeken, zeker, onder zijn woord. Maar het zou vorm kunnen zijn. En uw verdere besteding van de zondag, en de besteding van de maandag, en de besteding van de zaterdag, en de besteding van de zaterdagavond, en niet alleen van de tijd, maar ik zei het eerder in deze preek al, de besteding van uw energie. Geliefde gemeente, laat ik het nou maar zo zeggen. Waar ligt uw hart? Geef je nou echt je tijd om de Heere te zoeken? Ja, en dan met ingespannen krachten. Gestadig, duurzaam. Als een roep. O Heere, u die zich laat zoeken. Laat u zich toch ook vinden, o Heere. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Omdat één ding nodig is en omdat dat op mijn hart gelegd is. En besef wel, de woorden van de profeet Hosea hier gemeend. Het is tijd om de Heren te zoeken. Hij zegt het onder de dreiging van de oordelen. Nu de wolken al samentrekken en de lucht al donkerder en onheilspellender wordt. Zo zegt hij het. De storm komt al nader. Donder is al te horen en de flitsen zijn al te zien. En dan zegt de apostel, dan zegt de profeet het. En nu is het tijd om de Heren te zoeken. Maar wie zegt, gemeente, dat we ditzelfde niet over moeten brengen naar onze tijd en naar uw leven? Ziet u het dan niet? Ziet u het dan niet? U bent er nog nooit zo dichtbij geweest, namelijk bij dat ogenblik waar u voor de rechterstoel van de Heere zult staan. En daarom, heb toch geen rust. Zoek hem, opdat hij door u gevonden mag zijn. En laat het uw gebed zijn, Heere, ik ben u kwijt. En het is door mijn eigen schuld en ik kan u zomaar niet vinden. Maar wilt u zich in mijn leven openbaren, Heere? O, dan gaat er een roep tot de Heere. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. En zo geliefde, zo klinkt ook vandaag het appel. Jawel, en u voelt het toch wel aan dat ik het niet goedkoop doe. Het is onder de dreiging van het oordeel. Weet je wie daar ook zo van overtuigd was? Noach. En denk daar dan maar aan. Maak het maar zo concreet in uw leven. Noach. Wat heeft hij geroepen en wat heeft hij geklopt en wat heeft hij gewaarschuwd? Want één ding wist hij. De zondvloed komt eraan. En heeft ze door elkaar willen schudden en heeft gezegd. Man, geloof het toch. Er komt een moment, dan zal het je spijten. Maar dan is het te laat, onder de dreiging van het oordeel. En toen is het gebeurd. Toen niemand wilde horen naar deze Noach die het uitgeroepen heeft. Het is tijd om de Heere te zoeken. Toen sloot God zelf de deur toe. Dat doet de dienaar niet, maar dat doet God. Omdat u het doet. Omdat u het doet. Herinnert u het zich? De sleutelen van het hemelrijk, die onder de bediening van de prediking gehanteerd worden. God zal de deur toesluiten, omdat u hem hier toesluit. Maar vanmiddag klinkt het evangelie nog. De Heere Jezus, hij zegt het. Zoek mij toch en leef. Bid. En ge ontvangt, twijfel daar niet aan. Zoekt en ge vindt, klopt en u zal open gedaan worden. En wie mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heere, voor nu en voor eeuwig. Tot slot. De tijd is het om de Heere te zoeken. Totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Hosea kiest gemeente in het slot van dit 12e vers opnieuw. Het beeld van de akkerbouw. Totdat hij komen, jawel en vooral dat laatste, en over u de gerechtigheid regenen. Er moet veel gebeuren op die akker. De doorns en distels moeten worden opgeruimd. De stenen moeten weg. Al het onkruid moet verwijderd worden. De ploeg moet er diep door. En daarna, dan. Dan kan er toch gezaaid worden? Jawel. Maar wat denkt u? Is het dan in orde? Kan Hosea er dan verzekerd van zijn dat er vrucht komt? Al dat puin is weg en die doorns en distels zijn opgeruimd en de ploeg is er diep doorheen gegaan. Wel nu, u kan die zaaien en nu zal het goed komen. Stil. Jawel, Paulus kan planten. Apollos kan nat maken. Maar God is het die de wasdom geeft. En u zegt onze tekst, geliefden, de Heere, jawel. De Heere moet het niet alleen, maar de Heere doet het ook. Dat evangelie mag ik u vanmiddag verkondigen. De Heere moet het niet alleen, maar de Heere, hij doet het ook. U zegt, waar ontleent u dat aan? Dat lees ik helemaal niet in onze tekst. In dat woordje, tot dat. Tot dat. Daar zit een belofte in, gemeente. Luister maar. Het is tijd om de Heere te zoeken. Totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. De opdracht is het zoeken. En de belofte is het komen. De Heere zegt, als u me zoekt in die weg, dan zal ik komen. Zoek maar net zo lang, aanhoudend, doorgaand, duurzaam, totdat ik kom. Er staat niet op dat, er staat er ook niet in het Hebreeuws, maar er staat tot dat, totdat ik kom. Je behoeft er niet aan te twijfelen. Wie zoekt, die vindt. Ik zal komen en ik zal niet achterblijven, want ik ben God, genadig en ontfermend, zelfs voor de grootste van de zondaren. En hoe dan? Hoe zal de Heere dan komen, geliefden? Oh, dan wordt het diep en dan wordt het ontroerend. Hij zal komen als de regen. Hij zal komen als de vruchtbare, als de vruchtbaarmakende regen, totdat hij komen en over uw gerechtigheid regenen. Over een land, dor en mat dat van droogte brandt. We hebben er in deze zomer wat van begrepen. Toen de regen maar uitbleef en uitbleef en uitbleef. En nu weet ik het wel, het was in de zomer, het was niet in het voorjaar, dan zou het allemaal nog nijpender geweest zijn. Maar we waren toch wat blij toen het ging regenen. Wel nu, in het Oude Testament, geliefden, is het beeld van de regen een heenwijzing naar de zo gewenste en onmisbare werking van God de Heilige Geest. Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest geven op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. Hosea zegt het ook nog in het 6e hoofdstuk. Hij zal komen. Hoor het, Israël. Hij zal komen als een regen. Als de spaderegen, dat is de late regen, en als de vroege regen. Hij zal komen met de volheid van zijn goddelijke, geestelijke zegening. Dat nu, gemeente, dat is het werk van God, de Heilige Geest, die het belooft en die het doet. Die geest die gekomen is waarop? Hij is gekomen op het vlees, op dat wat niet naar hem vroeg ten diepste. Maar het sluit zo aan, de regen op het dorre land en de geest op het vlees. Dit is de weg. Die geest, hij zal het moeten doen. O, de dienaren van het woord en de ambtsdragers, ze zullen zich zo moeten beijveren alsof het van henzelf afhing, alsof zij alle zielen van de gemeente zouden moeten wegrukken van voor de poorten van de hel en ze moeten brengen tot Christus. Jazeker, zo zal hun ijver moeten zijn, maar tegelijkertijd in de ontspanning dat ze het niet hoeven doen. Maar dat de Geest er is, die komt als een regen en hij brengt de vrucht mee. Het maakt natuurlijk wel wat uit wat er regent. Tegenwoordig spreken we over de zure regen, nou daar ben je niet zo goed mee, dat brengt alleen maar schade mee. Maar ik herinner me van Flaquet dat de boeren zeiden wanneer het lang niet geregend had, bijvoorbeeld in het voorjaar, wanneer er gezaaid was, of wanneer de kleine aardappelen in het land ingebracht waren en er kwam maar geen regen en er kwam dan wel regen, dan zeiden ze, en nu regent het goud. Het maakt wel uit wat er regent. Het regent goud. Geliefde gemeente, hier in de schrift, in dit profetisch woord, regent het goud. Want het regent het goud van de gerechtigheid. Als het nou eens goud zou regenen, letterlijk, nou, we zouden allemaal naar buiten gaan. Want daar zouden we wat van mee willen nemen. Jullie niet, jongens en meisjes, als het nou eens goud zou regenen. Ja, natuurlijk. Je zou de grootst mogelijke potten en pannen en wat al niet. En plastic zakken meenemen om zoveel mogelijk te vergaderen. Als het goud zou regenen. En nou regent er vanmiddag. Hier in de kerk. Het goud van Gods gerechtigheid. En het wordt beloofd. Het wordt beloofd door de Heere zelf. Zouden we dan onze zakken niet ophouden? En zouden we dan niet verlangend staan? Ruis, o Godstroom der genade. Regen toch, regen overvloedig. Kom toch, o Geest. Kom met de zegen van uw regen. Weet u wie er naar buiten gaan? Om het goud van de gerechtigheid te ontvangen? Weet u voor wie dit welkom is? Die er rijkhalzend verlangend naar uitzien? De mensen van onze tekst. Die het hebben moeten meemaken. Dat de akker van hun leven gebraakt werd. Dat al hun eigen gerechtigheid eraan ging. En dat ze ontdekt werden aan hun ongerechtigheid. En nou ligt hun akker daar, kaal en geen enkele vrucht, diep doorploegd en bezaaid. Maar er komt vanuit hun eigen akker niets, maar dan ook helemaal niets op. Begrijpt u het? En als het dan gerechtigheid regent. O, wat een voorrecht, als het gerechtigheid gaat regenen. Dan ga ik Psalm 65 verstaan. Gij bezoekt het land. En hebbende het begeerig gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. Want de rivier Gods is vol van water. Die Geest, hij schept het. Hij schept het in volheid uit de rivier Gods. Uit de stromen van Christus gerechtigheid. Daar haalt hij het vandaan. En hij brengt het bij verloren zondaren. Niets past er zo bij de verlorenheid van mijn bestaan dan de gerechtigheid van Christus. En als ik dat ontvangen mag, o geliefde gemeente, dan ontvang ik alles. Alles wat nodig is. De Heilige Geest, hij brengt het mee uit de rivier Gods. Voor mensen bij wie de gerechtigheid niet te vinden is. Die gerechtigheid die ik niet put uit mijn eigen bronnen. Het zal er moeten zijn. Ja, het zal er moeten zijn. Het is de brandende vraag in mijn leven. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig? Hoe zult ge met gerechtigheid bestaan voor God? Wanneer ge daar voor de rechterstoel van God staat, zal het er dan zijn? Zal er dan gerechtigheid zijn? En nu mag ik het u aanwijzen. En het is mijn vreugde om het u aan te wijzen. De Geest, hij brengt het en hij schenkt het aan dorre, doorploegde akkers. In de harten van mensen die gebraakt zijn, die open liggen voor deze God. Nu is de gerechtigheid Gods geopenbaard, jazeker. Dat staat vast. Uit de eeuwigheid, Als de stroom, als de tempelstroom die uit het binnenste van God stroomt. Uit de eeuwigheid komt het voort. En het is geopenbaard in het werk van de Heer Jezus Christus. En het stroomt uit in de eeuwigheid. Nu is de gerechtigheid Gods geopenbaard. Als de regen van boven. En dan zeg ik, nee, niet hebbend mijn gerechtigheid die uit de wet is. Wat zou ik? Al dat getop van mij, al die zogenaamde vroomheid. Het is niets, het is geen gerechtigheid. Maar weet u, het hoeft niet. Het hoeft niet. Niet hebbende de gerechtigheid die uit de werken der wet is. Maar die door het geloof van Christus is. Een volkomen gerechtigheid voor volkomen zondaren. Gemeente. Wat zou u erop tegen moeten hebben? Amen. Wij zingen Psalm 65, de versen 2 en 9. Wij zoeken de Heere. Mag dat nu gelden, Heere. Uw eer klimt uit het stof. En dan, zoals er eerst nog heel teer, maar onmiskenbaar, een groene plant openbaar komt van tussen die doorweekte kluiten, beregend door de geest der gerechtigheid. Dan zou uw eer uit het stof der aarde, uit de gebraakte akker van de harten, opklimmen tot u. Want de vrucht van uw werk is tot de eer van uw naam. Heer, het is niet ons werk. Het is uw werk. En daarom hebben we er toch hoop op. Dat u het geeft. Dat het er zal zijn. Dat het er breed zal zijn. En diep. En vooral echt. En waar. Want uw werk is waar. Heere, doe het. Geef toch maar dat we onszelf ervoor over hebben. Dat onze akker door elkaar gehaald wordt. En dat alles wat niet van u is ontmaskerd en geopenbaard wordt, Heer. En weggegooid, terzijde gelegd, als schade en drek zoals Paulus het beleed. Opdat ik Christus zou kennen. De uitnemendheid van de kennis van Christus. En uit hem zou mogen ontvangen. Gerechtigheid en heiligheid. Een volkomen verlossing voor tijd en eeuwigheid. Zegen de woorden van deze dag. Van vanmorgen en van vanmiddag. De geaardheid van de prediking was nogal verscheiden, Heere. Maar het is alles uw openbaring. Doe u ermee wat u wilt. We leggen het bij u terug. Gedenk ons, ook deze aanstaande week. Wees met de gemeente als aanstaande zondag dominee Tanis haar zal voorgaan. Heere, gedenk hem, gedenk de gemeente. Blijf bij ons en bewaar ons, vooral bij uw woord, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen Psalm 72, daarvan het 8e vers. Psalm 72, vers 8. Is op het land een handvol koren, gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergte geruis doen horen, gelijk de Libanon. Psalm 72, vers 8. Thank you. verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.